Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Gisteren deed de rechter uitspraak in de zaak tegen de veelbesproken ondernemer Gerard Sanderink. Zijn eigen bouwbedrijf Structon wil van hem af, vertelt redacteur Sjoerd Klumpenaar. De reden is zijn steeds vreemdere en onbetrouwbare gedrag de laatste jaren. Komt daar met deze uitspraak een einde aan?
Vorige week was ik bij een rechtszaak over de veelbesproken zakenman Gerard Sanderink. Nou, Sanderink die is vaker in het nieuws. Hij is de man achter de grote bedrijven Structon, Centric en Antea. Maar er is veel te doen rondom Gerard Sanderink.
Het is een van de opmerkelijkste affaires in het Nederlands bedrijfsleven. De intriges rondom de Twentse miljonair Gerard Sanderink.
Nieuw hoofdstuk in de saga van Gerard Sanderink, de rijkste man van Twente.
Volop in het nieuws omdat topondernemer en multimiljonair Sanderink de zeggenschap over zijn succesvolle bedrijven dreigt kwijt te raken.
Een ongekende soap, de zaak Sanderink. De Twentse zakenman en multimiljonair.
Nou, de raad van commissarissen bij Structon, hè, dat zijn de mensen die het bestuur controleren, vinden dat hij niet meer in staat is om het bedrijf fatsoenlijk te leiden en daar ook op de goede manier invloed op uit te oefenen. Dat probeerden ze hem dus al een keer eerder één op één te vertellen. En dat viel dus niet helemaal in goede aarde. Dat bleek uit opnames die Sanderink zelf dus naar buiten heeft gebracht.
Jozef, ik heb geen vertrouwen in jullie. Gaat dat nou in je bovenkop? Want jullie zijn niet in staat om die onderneming verder te helpen. Het is een schok. Het is misleiding en bedrog. En daarom kan ik met jullie ook niet verder.
En zo is het uiteindelijk tot een rechtszaak gekomen bij het gerechtshof in Amsterdam, bij de ondernemingskamer. En deze toon sloeg Sanderink ook aan tegen rechters. En de laatste paar jaar zie je dat op steeds meer momenten terugkomen dat hij zo tekeer gaat tegen mensen. De rechtszaak waar ik bij was, daar moest hij zichzelf vertegenwoordigen, omdat hij geen advocaat kon vinden, dus hij voerde ook zelf het woord. En de eerste keer dat Sanderink aan het woord kwam, begon hij eigenlijk meteen te tieren en te roepen. Hij wraakte de rechters. Dat wil eigenlijk zeggen dat je dan zegt van, nou, ik wil een nieuwe rechter toegewezen krijgen. Hij zei als eerste, ik heb totaal geen vertrouwen in u en daarom wraak ik deze ondernemingskamer. Nou, dan wordt er natuurlijk gevraagd van, goh, meneer Sanderink, waarom wilt u dat dan doen? En ja, het verhaal waar hij toen mee kwam, was niet echt een hele goede reden inhoudelijk waarom hij dat niet wilde doen. Hij kwam met een soort complottheorie over dat de Russische maffia achter zijn bedrijven aanzat, achter Structon en Centric. En dat de Nederlandse rechter hem zouden proberen erin te luizen. En dat was een beetje zijn verhaal. Nou, de wraakingskamer zei dat er niet in meegegaan werd. En dat dus de rechtszaak eigenlijk hervat kon worden. Met de originele rechters van de ondernemingskamer. En toen dat gebeurde, verliet Sanderink luid protesterend de rechtszaal. En riep nog voordat hij de deur dichtgooide: succes met het stelen van mijn bedrijf. Achteraf noemde de rechter de zaak een drama. En dat woord werd ook al door de andere partij gebruikt, door Structon, door de advocaat. Want het is ook een hele bizarre soap geworden. Een van de meest gekke corporate soaps die we in de afgelopen decennia gezien hebben. Met een hele machtige zakenman die een aantal hele grote en belangrijke bedrijven onder zich heeft. Die in rare theorieën is gaan geloven. En zijn privé kwesties en zijn bedrijf niet meer kan scheiden. Nou, de rechters zeiden eigenlijk dat ze niet meteen een besluit konden nemen. Dat ze dat goed wilden overdenken en goed wilden onderbouwen. Ze gaven zichzelf eigenlijk tot 16 juni de tijd om een besluit te vormen. Maar daar zijn ze dus gistermiddag al mee gekomen. En iedereen wachtte met spanning op dat oordeel. Want heel misschien komt er daarmee dan toch een einde aan die hele lange soap die al ruim 4 jaar voortduurt rondom Gerard Sanderink en zijn bedrijven.
Hey Sjoerd, je noemt het een soap en daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Maar goed, voor de mensen die onder een steen hebben gelegen, wie is Gerard Sanderink ook alweer?
Nou, Gerard Sanderink is een ondernemer. Hij is 74 jaar oud en hij komt uit het oosten van het land. Hij is opgegroeid in Twente. Hij was daar een boerenzoon eigenlijk, van groeide op de boerderij. Maar hij heeft zich in zijn werkzame leven opgewerkt, zeg maar, tot een zeer succesvol ondernemer met een paar hele grote bedrijven onder zich. Hij stond ook in de Quote 500. Hij is een van de rijkste mensen van Nederland. En hij stond gewoon bekend als een hele respectabele man.
Ja, weten we wat zijn vermogen is?
Ja, er wordt geschat dat hij ongeveer 600 miljoen euro waard zou zijn. Nou, dat is natuurlijk een ongelooflijke hoop geld. Maar hij leeft heel bescheiden. En dat hoor je ook terug in oude interviews.
We spreken met Gerard Sanderink in een van zijn bedrijven. Hij woont er zelf naast in een simpele bungalow. Zijn vermogen wordt geschat op honderden miljoenen euro's. Geld dat hij nooit heeft uitgegeven aan grote auto's, dure jachten of een gigantische villa. Het geld zit in zijn bedrijven.
Hij doet geen gekke dingen, geen grote auto's of iets. En hij is eigenlijk vooral keihard aan het werk.
Je begint met 9 uur per dag. Dat worden er 12. Je werkt zaterdag, je werkt zondag. Je werkt altijd.
Ja, en wat doen de bedrijven? Waarom zijn ze zo belangrijk?
Nou, laten we beginnen met Centric. Dat is een heel groot IT-bedrijf wat belangrijk werk voor de overheid doet. Vooral heel veel gemeenten maken daar gebruik van. Voor de administratie. Dus het heeft beschikking over ongelooflijk veel paspoortgegevens van Nederland. Ja, en als daar wat fout gaat, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Datalekken, mensen kunnen een AOW bijvoorbeeld niet krijgen.
Dat is een belangrijke tool voor de administratie.
Zeker, zeker. En ze leveren heel veel software dus. Dan heb je bouwbedrijf Structon nog. Nou, dat is een belangrijk bedrijf wat veel in de spoorwerkzaamheden doet. En die zijn dus bijvoorbeeld betrokken bij het bouwen van spoorbruggen, spoorlijnen aanleggen. En die weten dus heel veel over de infrastructuur van Nederland. Nou, zijn bedrijven zijn dus niet alleen belangrijk voor Nederland, maar ze hebben ook gewoon een hele hoop werknemers. In totaal bijna 11.000 mensen al zijn bedrijven bij elkaar. En van Structon en de groep waar dat bij hoort en Centric is de totale omzet ongeveer 3 miljard euro. Dus dan kun je wel zien hoe groot die bedrijven eigenlijk zijn.
Ja, en eigenlijk ook heel belangrijk voor Nederland dus.
Ja.
Ja, het klinkt tot nu toe voor mij als een succesverhaal, maar waar is het fout gegaan?
Nou, het ging eigenlijk fout op het moment dat hij zijn huidige vrouw leert kennen. En dat is een bekende naam, namelijk Rian van Rijbroek.
Nou, die kennen we zeker.
Rian van Rijbroek is bij ons. Zij is expert cyberveiligheid en schrijver van het boek De Wereld van Cybersecurity en Cybercrime. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
U heeft jarenlang hacks uitgevoerd in opdracht van geheime diensten en overheden.
Ze wordt ook wel de cybercharlatan genoemd door veel mensen. En dat heeft ze te danken aan een optreden in Nieuwsuur, waar zij te gast was. Daar ze kwam praten over DDoS-aanvallen bij banken. Zij werd daar geïntroduceerd als een soort cyber-expert. Maar wat zij er allemaal vertelde, ze zei dat ze daar voor de FBI had gewerkt en dat ze documenten had gekregen en dat er allerlei inlichtingendiensten haar goed kenden. En dat er een aantal landen achter die DDoS-aanvallen zaten. Nou, heel veel echte experts die kwamen al vrij snel tot de conclusie: hier klopt helemaal niks van.
Ja, je kunt nooit met zekerheid zeggen wie daarachter zit. Maar je zag dat er codes bij banken binnen zaten. Russische en Iraanse codes. En Noord-Korea. Dus er wordt gedacht aan hackersgroepen uit die drie landen.
Nou, eigenlijk vanaf het moment dat Sanderink en Van Rijbroek een relatie krijgen, begint Sanderink steeds gekker gedrag te vertonen.
Waar moet ik dan aan denken?
Nou, het begint eigenlijk met een strijd die hij voert met zijn ex, Brigitte van Echten. Zij zat ook in zijn bedrijven. Zij zat in een zonnepanelenbedrijf. En hij krijgt een enorm juridisch conflict met haar in 2019. En rond die periode verschijnen er in één keer allerlei vreemde mails van Sanderink, waarin Van Echten eigenlijk van alles en nog wat beschuldigd wordt.
Zullen die naar haar of naar andere mensen?
Nee, naar iedereen die maar kon bedenken. Van de bestuurders tot aan journalisten, maar ook ministers, de Nederlandse bank. En zelfs premier Rutte schijnt ze gehad te hebben.
Oh, wat gênant, ja.
Dus dat, ja, en Van Echt is gewoon een bestuurder. Dus die wordt daarin zwart gemaakt.
Ja, want wat schreef hij allemaal over haar?
Och, nou van alles. Ze zou fraude gepleegd hebben. Ze zou lid zijn geweest van een Afrikaanse islamitische secte. Ze zou met rechters naar Gambia zijn gegaan om daar seks te hebben met mensen. De meest gekke dingen. Iets in de porno-industrie. Ja, het was echt van alles. En er was, laat dat benadrukken, er was geen enkel bewijs voor. En ook ja, alles wat is nagezocht kwam ook niet uit dat er sprake was van fraude. Maar er waren wel wat gekke dingen aan die mailtjes. Eén daarvan bijvoorbeeld was dat sommige waren ondertekend met Gerard van Sanderink, terwijl hij het gewoon Gerard Sanderink. En er werden sommige spelfouten gemaakt die ja, hij eigenlijk ook nooit maakte. En na onderzoek van een aantal IT-experts werd wel duidelijk dat die mails niet vanaf zijn IP-adres kwamen, maar dat van Rian van Rijbroek, haar IP-adres uit Veghel, waar zij woont. Dus ja, algemeen werd op een gegeven moment wel aangenomen dat zij degene was die die mails verstuurde.
Waarom zou iemand zulk opmerkelijk gedrag vertonen?
Ja, nou, ik ben natuurlijk geen psychiater, laat ik dat vooropstellen. En ik ga ook niet speculeren ja, wat daar aan de hand kan zijn. Maar als iemand met zo'n zelfverzekerdheid daar in die studio bij Nieuwsuur gaat zitten en dat soort dingen vertelt en ook ja, als je de boodschap in die mailtjes ook leest, dan kan je toch niet anders dan zelf ook wel vaststellen dat er toch wel iets aan de hand is met haar. Nou, met die mailtjes gaat het ook maar door. En hoewel de rechter eigenlijk wel zegt van dat hij ermee op moet houden, Sanderink, blijven ze maar doormailen. En nu inmiddels van alle dwangsommen bij elkaar staat de teller op zo'n 4,5 miljoen euro ongeveer, 4,6. Dus je kan wel ongeveer nagaan hoeveel mailtjes er verstuurd zijn.
Ja, je zou natuurlijk kunnen denken van dit is een privé kwestie. Dit gaat over hem, zijn ex-vrouw, zijn nieuwe partner. Maar toch stond Sanderink voor de rechtbank, hè, om te kijken of hij überhaupt zijn bedrijf nog wel kan leiden. Dat is de vraag. Ja, hoezo heeft het zoveel invloed op zijn zakelijk leven dan?
Nou, die mailtjes die hij stuurde, die waren deels van zijn zakelijke accounts, om te beginnen. En ook de top van zijn bedrijven werd er de hele tijd in betrokken. Van Rijbroek heeft ondertussen ook een steeds belangrijkere rol gekregen binnen Centric, het IT-bedrijf. Waar ze in één keer ook over allerlei dingen mag meepraten van Sanderink. En klanten beginnen zich zorgen te maken. Van Rijbroek is dus niet eigenlijk alleen in zijn bedrijven gaan zitten, maar naar het nu lijkt ook een beetje in zijn hoofd. Want die mailtjes die worden van kwaad tot erger. En hij lijkt steeds meer te gaan geloven in allerlei complottheorieën. En hij is sowieso altijd al iemand geweest met een sterke eigen wil. Koppig. Iedereen die niet voor mij is, is tegen mij. Ja, en als je dan allerlei complottheorieën gelooft en daar dan weerstand op ontvangt. Hij is keihard. Hij gaat er vol in.
Ja, weet je toevallig ook wat hij dan doet of wat hij dan zegt?
Kijk, waar het bijvoorbeeld misgaat is dat hij bij een aantal van zijn bedrijven de topmensen dusdanig moeilijk heeft gemaakt dat zij ofwel zelf ontslag namen of dat hij ze gewoon zelf ontsloeg wegens ja, fraude of andere redenen die hij maar kon verzinnen. En dat ging echt op een harde manier. Hij heeft bij Centric zijn topman op de dag van de nieuwjaarsborrel eruit gegooid. En toen moest hij nog het publiek toespreken, die topman. Dat heeft hij dan ook gedaan en vervolgens is hij vertrokken.
De sfeer zou wel ver te zoeken zijn.
Ze werkt al ruim 20 jaar samen. Dus dat geeft wel aan zeg maar hoe Sanderink veranderd is daar. Nou, en ook bij Structon waren ze echt bang voor hem intern. Dat bleek ook wel in de rechtszaal toen de ondernemingsraad aan het woord kwam. En die hadden het echt over een angstcultuur. En dat men eigenlijk bang was op het moment dat hij terug zou keren, dat hij toch zou gaan zoeken van wie waren er tegen mij. En dat er dan represailles konden volgen.
Het klinkt gewoon alsof het wel echt helemaal uit de hand is gelopen.
Ja, zeker. Ja, en als je de stukken van mijn collega Jorg Leijten leest, dan kun je wel zien wat er allemaal misging binnen die bedrijven. En dus niet alleen binnen Structon, hè, want ook buiten het bedrijf om, dus de partijen met wie er werd samengewerkt, denk aan de banken, de verzekeraar, de accountant, die gaven eigenlijk allemaal aan op het moment dat hij terugkeert, dan willen wij eigenlijk niet meer verder met Structon. Dus ja, zo kan een bedrijf natuurlijk niet verder, want je moet natuurlijk wel de boel kunnen financieren en je hebt gewoon een accountant nodig. Dus eigenlijk in het belang van de onderneming vonden ze kon de Raad van Commissaris van Structon niet anders dan naar de ondernemingskamer stappen.
Ja, want als je dat zo zegt, het klinkt echt als een hele heftige maatregel, maar is dat iets wat wel vaker voorkomt?
Nou, nee, dit komt eigenlijk nooit voor. Het is natuurlijk ook een hele unieke situatie van een man die zijn, de bedrijven zijn van hem.
Ja.
En hij ziet het ook als zijn privé-eigendom waarmee die moet kunnen doen en laten wat hij wil. Maar ja, zo werkt het natuurlijk in de werkelijke wereld niet echt. Want je hebt natuurlijk te maken met hele grote belangen. En wat die Raad van Commissarissen daarom vroeg, en dat is best een hele bijzondere maatregel, is dat hij niet alleen als bestuurder wordt geschorst, maar ook als aandeelhouder eigenlijk op afstand wordt gezet. En dat wil dus zeggen dat er een beheerder komt om zijn aandelen te beheren. En ja, zo kan hij dus niet bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen zelf naar huis sturen.
Het klinkt wel heel schrijnend, hè? Het idee dat eigenlijk als een zakelijke partner zijn rug naar hem hebben toegekeerd.
Ja, dat zag je in de rechtszaal ook wel. Hij was samen met inmiddels Rian Sanderink, want ze zijn getrouwd. En verder zag je wel op de zitting en ook bij een aantal schorsingen, want het waren natuurlijk meerdere, dat hij eigenlijk in zijn eentje was met haar. En verder was er ook niet iemand. Er was één keer een commissaris die even naar hem toe liep om even iets aan hem te vragen hoe het met hem ging, geloof ik. En verder heb ik niet gezien dat hij echt nog veel contact had met de aanwezigen die er allemaal waren, die hij toch eigenlijk allemaal wel best wel goed kent.
Ja, hoe lang heeft samengewerkt. Want jij zat dus bij die rechtszaak, dat beschreef je net. En gisteren zijn de rechters dus met een uitspraak gekomen.
Ja, de rechters hebben eigenlijk hetzelfde gezegd als wat ze eerder bij Centric hebben gezegd, het IT-bedrijf. Sanderink keert niet meer terug als bestuurder bij Structon. En dat wil eigenlijk zeggen dat hij over de dagse gang van zaken dus ook niks meer te zeggen heeft. Hij mag het kantoor niet meer in. En daarmee is dus zijn rol ook voorbij als bestuursvoorzitter. Nou, en daarnaast wordt hij ook nog eens een keer op afstand gezet als aandeelhouder. En kijk, hij houdt die aandelen dus wel in bezit. Hij heeft er alleen niets meer over te zeggen, want ze worden in beheer geplaatst bij een advocaat die daar veel van af weet, van ondernemingsrecht. Dus die gaat daar vervolgens over. En hij mag één aandeel symbolisch houden, zodat hij naar de aandeelhoudersvergadering mag komen. Maar ja, echt invloed heeft hij daar niet meer mee.
Ja, en Sanderink heeft natuurlijk zo'n grote stempel op die bedrijven gedrukt, hè? Denk je dat het gaat lukken om het vertrouwen van de klanten weer te herwinnen?
Nou ja, je ziet het eigenlijk nu al wel, hè? Want hij is in de aanloop naar de rechtszaak al een paar maanden geschorst geweest. En allerlei partijen die twijfels hadden, die kwamen daarop weer terug aan tafel. De accountant heeft de jaarrekening over 2020 goedgekeurd. Nou, dat is al heel wat, want er was een hele tijd lang gewoon niemand bereid om die jaarrekening te bekijken. Er worden weer gesprekken gevoerd met de banken over de financiering. En dat duidt er wel echt op dat er weer rust in de tent aan het komen is. Nou, en misschien is het ook niet helemaal toevallig dat de rechters nou net gisteren met hun uitspraak kwamen. Want vandaag is er een heel belangrijk gesprek met Structon en de banken. Structon heeft best een financieel probleem. Die hebben geld en financieringszekerheid nodig. En daar gaan ze het nu met de banken over hebben. En ja, dat Sanderink weg zou zijn, is daar dus wel een heel belangrijke voorwaarde voor.
Ja, en betekent dit dan het einde van deze soap?
Het einde van het bedrijfstechnische deel van de soap wel. Want hij is nu dus geen bestuurder meer. Hij is de macht over zijn aandelen kwijt. En daar valt niet zo heel veel meer aan te doen. Ja, en zijn reputatie is ook. Daar is ook niet zo heel veel meer van over. Maar ja, je hebt nog steeds wel het persoonlijke deel wat hij nog over heeft. En dat is die slepende rechtszaak die hij heeft met zijn ex. Ja, en daarin kan ook nog steeds van alles gebeuren, want dat is ook voorlopig nog niet voorbij. Ja, en het blijft toch Gerard Sanderink. Dus je weet het niet.
Dankjewel, Sjoerd.
Geen dank.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Igna Schoot en Bas van Win. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.